Ik meen dat we vorige keer geëindigd zijn met schriftplaatsen waarin duidelijk is het verschil tussen Israël en Juda. Dat was een beperkt lijstje. U begrijpt toch dat aangezien wij in de boeken 1 en 2 Koningen en in de boeken 1 en 2 Kronieken van doen hebben met de geschiedenis van Israël als koninkrijk, lopen we daar ongeveer in elk hoofdstuk aan tegen die en die was koning van Israël in het zoveelste jaar van de koning van Juda. En in het volgende gedeelte, die en die werd koning van Juda in het zoveelste jaar van de koning van Israël. Elk van die uitspraken bewijst iets wat ik toch tamelijk overbodig vind om alsnog verder toe te lichten. Het zijn twee verschillende volkeren, maar Juda is niet Israël. De hele Bijbelse geschiedenis door, de Oud-Testamentische geschiedenis in elk geval, komen wij die twee tegenover elkaar. Sinds 1 Koningen 11 blijft dat onderscheid bestaan en hebben wij de rest van de historie, dat is ongeveer een jaartje of 1000, vanaf Salomo, vanaf de dood van Salomo tot in het Nieuwe Testament aan toe, vinden wij deze twee volken tegenover elkaar die op een of andere wijze, op verschillende wijze, allebei zouden kunnen worden aangeduid wellicht met de naam Israël. Dat is het probleem ervan, maar niettemin, wij vinden ze. En daarvoor neem ik u dan gewoon mee naar de grote profeten, de laatste profeten min of meer van voor de ballingschap, of de profeten van in de ballingschap, zo u weet, eerst naar Jeremia. Jeremia leefde in de dagen van de wegvoering van Juda in de Babylonische overvoering, heet dat. Hè? We hebben het nu over Jeremia hoofdstuk 3. Dat begint vanaf vers 1, dat is niet een prettig verhaal om te lezen. Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens andere mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren. Andersom staat het in Deuteronomium 24. De man heeft zijn vrouw weggezonden, ze wordt eens anderen, zal zij daarna nog tot haar man mogen wederkeren? Nee, want alzo zult gij het land niet doen zondigen. Hier staat het ook, zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Het is ontleend inderdaad aan de eerste verse van Deuteronomium 24. Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd. De minnaars zijn dat, hè. Keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Hef uw ogen op naar de hoge plaatsen en zie toe, waar zijt gij niet beslapen? Ik hoop niet dat ik die hoef uit te leggen. Gij hebt voor hen gezeten en wat hier toegesproken wordt, dat is natuurlijk Israël als zodanig in de positie van vrouw. Dit vind ik een van die leuke hoofdstukken voor degene die zeggen dat je onderscheid moet maken tussen letterlijke taal en typologie. Want het gaat in dit hoofdstuk dus niet lukken, het loopt door elkaar heen. En je kan niet het een eruit halen en het ander overhouden, dat is volstrekt onmogelijk. Symboliek is onvermijdelijk. Gij hebt voor hen gezeten aan de wegen, getippeld. Als een Arabier in de woestijn, alzo hebt gij het land ontheiligd met uw hoererijen en met uw boosheid. Daarom zijn de regendruppelen ingehouden en is er geen spade regen geweest. Dat wil zeggen, de Heer heeft daarom het niet laten regenen over het land. Het was vroeger een land vloeiende van melk en honing. Het is allengs een woestijn geworden, want de Heer gaf geen regen meer. In overeenstemming met wat hij beloofd had, zowel positief als negatief dan dus, hè. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd. Gij weigert schaamrood te worden, zonder schaamte namelijk. Zult gij niet van nu af tot mij roepen, mijn vader, zodat u ziet dat er wat beeldspraak door elkaar loopt. Mijn vader, gij zijt de leidsman mijner jeugd. Is die vader nou vader of was het echtgenoot? En voor degene die denken dat dat verschillend is, moet ik u zeggen, dat in al die blues en hoe dat maar heet, mag als het daar gaat over daddy, dan is het niet daddy, maar is het de echtgenoot uiteraard. Hè? Ja, die woorden worden zo gebruikt. Hier ook. Mijn vader, gij zij de leidsman mijner jeugd, zouden zij zeggen. Zal hij in eeuwigheid de toorn behouden? Zal hij die toorn gestadig bewaren? Zie, gij spreekt en doet die boosheden en neemt de overhand. Voort zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Waarbij Israël ineens een vrouw is, die zich heeft afgekeerd van haar daddy, van haar man. Ze keerde zich af van haar wettige echtgenoot. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge bergen tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. En ik zeide nadat ze zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij, maar ze bekeerde zich niet. Israël. En nu, dit zag de trouweloze, synoniem voor afgekeerde, dit zag de trouweloze haar zuster Juda. Dat is dus niet Israël, dat is Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had. Met die woorden ben je terug in Deuteronomium 24. Als de man iets schandelijks in zijn vrouw gevonden heeft en zij vindt geen genade in zijn ogen, wordt hij geacht haar weg te zenden met een scheidbrief in haar hand. Staat daar. En als ze daarna van een ander wordt, mag je er niet meer terugnemen. Dat is Deuteronomium 24. En wat u hier vindt, is dus dat deze wetgeving uit Deuteronomium 24 wordt toegepast op Israël. Nou ja, op de Heer en Israël. En de Heer heeft zijn vrouw, namelijk Israël, en we praten over het tienstammenrijk, heeft zijn vrouw Israël weggezonden met een scheidbrief. Staat niet alleen hier, staat ook in Jesaja. Waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Kortom, dat huwelijk is uitgelopen op een echtscheiding. Nog een keer vers 8. Ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht harer hoerenij dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. De verwijzing is uiteraard naar de afgoden die voorgesteld worden door houten en stenen beelden, want zo wordt het in de Bijbel beschreven. Want het overspel wil natuurlijk zeggen dat Israël en ook Juda het aangelegd hebben met andere mannen, namelijk andere goden. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heere. Dat wil zeggen, zij zeggen wel dat ze de Heer dienen, maar er is in de praktijk geen sprake van. Ze dienen mij met de lippen, staat er ergens anders. Ze dienen mij met de lippen, maar hun hart doen ze verre van mij. Dies de Heere tot mij zeide, daarom zei de Heer tot mij, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Dat wil zeggen, ze hebben allebei hetzelfde uitgevoerd. Maar Israël komt er beter af dan Juda. Bovendien, Israël was consequenter daarin dan Juda. Van Juda staat dan, ja, ze heeft zich tot mij bekeerd, maar valselijk. En dan komen de woorden vanaf vers 12. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden. Dat is dus Israël, het noordelijke rijk. Want Juda was het zuidelijke rijk. En bovendien staat het erachter. De woorden vanaf vers 12 worden dus, nou, misschien niet exclusief, maar dan toch wel primair, gericht tot Israël. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg: bekeer u, gij afgekeerde Israël. Waar nog bij komt dat de 10 stammen niet alleen noordelijk van Juda huisden, maar bovendien ook naar het noorden werden weggevoerd. Langs het Jordaan dan naar het noorden en dan rechtsaf en dan langs het dal van de Eufraat. Via de vruchtbare halve maan heet dat, hè. Bekeer u, gij afgekeerde Israël. Zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël. Tot de 10 stammen dus, hè. Spreek de Heer, zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen, want ik ben goede tieren. Spreek de Heer, ik zal niet, dat wil zeggen, ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Hier wordt dus gesproken over toorn die over het volk zou liggen, maar die verwijderd zou worden. Dat is een belofte. De vraag is alleen, wanneer zou dat dan gebeuren? Wanneer houdt dat dan op? Nou ja, ik kan natuurlijk makkelijk even wat schriftplaatsen citeren, zomaar buiten hun verband. Nee, in het verband, maar als ik ze niet opzoek en het verband meelees, dan is het voor u buiten verband. Maar in Jesaja staat dat duisternis zou komen en dus toorn over heel de wereld, behalve een speciale plaats waar het juist integendeel licht zou worden. Er zijn meerdere plaatsen, maar met name natuurlijk Jesaja 7 en 8 en zo. Hè. Maar goed, ik ga daar nou niet verder op in. Maar dit is gebeurd al namelijk, daar hebben we het eigenlijk over. Hè. Maar dat staat hier niet bij. Ik lees al eerst verder. Alleen ken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heer uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden, in de zin van de vreemde goden, onder alle groene boom, maar zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heer. Bekeert u, gij afkerige kinderen, hetzelfde woord weer, want ik heb u getrouwd, en ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion, enzovoorts, enzovoorts. En dit is de uitwerking van wat in vers 1 dan staat. Zo een man zijn huisvrouw verlaat en ze gaat van hem en wordt eens andere mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Volgens de wet niet. Maar hier staat, keer nochtans weder tot mij, want daar komt het op neer. En dat zal ook inderdaad gebeuren. Is dat dan niet in strijd met de wet? Ja, dat thema, beste mensen, broeders en zusters, dat thema, dat kennen we natuurlijk langzamerhand uit Romeinen hoofdstuk 3. Wij worden uit genade zalig zonder de werken der wet. Wij worden gerechtvaardigd door geloof alleen. Is dat dan niet in strijd met de wet? En Paulus zegt, nee, helemaal niet. Integendeel, het is een overeenstemming met de wet. Hoe dan? Nou ja, doordat één voor allen gestorven is en zij dan allen gestorven zijn. Want het hele punt is dat niet het oude huwelijk tussen de Heer en Israël hersteld zou worden, maar er zou een nieuw huwelijk gesloten worden. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Want het oude is beëindigd geworden in de dood. Niet alleen de dood van de man, die beschreven wordt in ieder geval in de Hebreeënbrief en ook natuurlijk in Romeinen hoofdstuk 7. Maar Romeinen 7 voegt er ook aan toe, ja, maar die vrouw is ook gestorven, want één is voor allen gestorven. En daarna is die wet van geen enkele betekenis meer. En dus zegt hij, kom maar terug. Ik zal u mee ondertrouwen tot in eeuwigheid. Hosea 1 en 2. Bij nader inzien trouwens ook specifiek over de 10 stammen van Israël. Maar goed. Een nieuw huwelijk, ja. Een nieuw verband. Daar komt heel die bruidsgedachte ook vandaan, hè. En dan lees ik toch nog ook maar even vers 15. Ik zal u lieden herders geven naar mijn hart. Die zullen u weiden met wetenschap en verstand. bij andere gelegenheid, niet nu, maar andere gelegenheid, hoop ik u nog eens te laten zien dat er heel wat van dit soort schriftplaatsen zijn waar gezegd wordt dat de Heer aan Israël herders meervoud zou geven. En wij zouden uit de schriftplaatsen en vooral uit de vergelijking van schriftplaatsen constateren dat hier gesproken wordt zelfs over de gemeente. De eerstelingen uit Israël. De eerstelingen van Israël. Boven Israël. Dat zijn die herders, die leraars, die heilanden. Dat staat ook in het Oude Testament. Ik weet niet, Obadja geloof ik is het, hè? De laatste verse. Die gezonden zouden worden naar Israël. En die hen zouden wijzen, de weg die zij gaan moeten. En als ze denken dat ze linksaf moeten, dan staat er iemand achter hen en die zegt, nee, hier moet je rechtsaf. Dat zijn wij dan, hè? Ik zal jullie de herders geven naar mijn hart, die zullen u wijden. Hou even in de gaten dat Israël beschreven wordt dus als een kudde. Als schapen. Zullen u wijden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land in die dagen, spreekt de Heer. Zullen zij niet meer zeggen de ark des verbonds des Heeren. Ook zal ze in het hart niet opkomen en ze zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken. En ze zal niet weder gemaakt worden. Heel die ark des verbonds zal niet weder gemaakt worden. Ze hebben in de loop der tijd heel wat arken des verbonden gemaakt. Of wat is het meer van een ark des verbonds? Maar goed. Maar het zal niet meer gebeuren. Hebben ze u wel eens verteld dat er een idee bestaat dat die 10 stammen dwars over Europa getrokken zijn met op zijn minst een kopie van de Ark des Verbonds voor zich uit? Maar die zal er niet meer zijn. Er bestaat ook trouwens het idee, dat kan ik dan meteen vertellen, bestaat ook het idee dat toen Jeremia, maar daar hebben we het nog over, maar dat toen Jeremia via Egypte en Spanje, Iberia, in Iberia aankwam, in Ierland aankwam, dat hij bij alles wat hij bij zich had inderdaad ook een kist bij zich had. En er zijn er die vermoeden dat dat de Ark des Verbonds was. Waarbij nog de vraag is of het niet een kopie was. Dat weet je maar niet. Ja, en de Coronation Stone, de beroemde steen van Bethel. En zijn pennymeester. Oh nee, zijn secretaris had hij bij zich. Baruch. En die prinses natuurlijk. Maar daar hebben we het nog over. Hè? Ooit. Dat staat ook in Jeremia. Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen des Heren troon en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heren naams wil te Jeruzalem en ze zullen niet meer wandelen naar hun goeddunken van hun boos hart en in die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. Hoewel je bij deze verzen, vers 16 en 17, niet kunt zeggen, denk ik, of het van toepassing is op onze dagen of, in de dagen, of op de dagen van de wederkomst van Christus. Want ik roep mijn leven lang al dat dat onderscheid meestal helemaal niet gemaakt wordt in de Bijbel. Het gaat gewoon over de tijden van het nieuwe verband. En hoewel je dus niet kunt zeggen, denk ik, aan de hand van deze verse, of het gaat over nu of over de toekomst, staat hier dan toch dat als het één keer zover is en de Messias definitief verschenen is en zijn koninkrijk in Jeruzalem zal vestigen en het volk zal terugverzamelen en al dat soort dingen meer, dat dan Juda gaat tot het huis van Israël. Het huis van Juda zal gaan tot het huis van Israël. In onze tamelijk gangbare dispensationalistische eschatologie geloven wij, en ik sta daar voor de vol 100% achter, dat in de toekomst eerst het Joodse volk tot geloof zal komen en daarna pas de andere stammen, de 10 stammen van Israël. Maar dan zou je moeten zeggen, dan zal Israël zich dus bij Juda voegen. En daarmee bij de koning, de leeuw uit het huis van Juda. En toch staat het andersom. Juda zal zich bij Israël voegen. Hetgeen betekent dat het huis Israëls op een of andere wijze al eerder officieel tot aanvaarding van de Messias is gekomen dan Juda. Maar dat kan niet zijn in de 70ste week. Dat is een goede reden voor. 70ste week heeft überhaupt niet met Israël te maken, alleen maar met Juda. En dat staat er ook bij in Daniël 9, vers 24. Dus je blijft toch heus niks anders over dan of te zeggen dat je deze vragen niet mag stellen. Hetgeen in religieuze kring heel gebruikelijk is om dat dan te zeggen. Je mag die vragen niet stellen. Of je moet concluderen dat kennelijk in onze dagen die bekering van Israël, van het huis van Israël, heeft plaatsgevonden. En Juda zal zich daar in de toekomst bijvoegen. En daarna alsnog Israël overigens, maar vooruit. Velen zijn zich dat niet bewust en halen het niet in hun hoofd om dit soort dingen te bedenken in verband met zo'n onderwerp. Maar je zou het wel moeten doen. Als in de toekomst het Joodse volk tot geloof komt, dan is dat door het werk van de gemeente. Als je maar niet eruit concludeert dat dan dus de gemeente nog op aarde is, want dat is weer de verkeerde conclusie. De Bijbel zegt dat zij barmhartigheid zullen verkrijgen door onze barmhartigheid. En meer in het algemeen, dat de verantwoordelijkheid, de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente, waar het betreft werkzaamheden, bezigheden, is de prediking van het evangelie aan Juda, aan het Joodse volk. Dan wel dat wat zich Israël laat noemen. Maar het moet leiden uiteindelijk niet tot enkelen uit hen die tot bekering zullen komen, ik heb het over Romeinen 11... maar dat het hele volk als volk tot bekering zal komen. Ik heb het over Romeinen 11 nog steeds. Paulus zegt als heidense apostel, maak ik mijn bediening heerlijk om enige uit hen tot jaloersheid te verwekken en te behouden. Maar een paar versen verder, dat wil zeggen een halve bladzijde verder, in dat hoofdstuk zegt hij dat uiteindelijk zij barmhartigheid zullen verkrijgen door onze barmhartigheid. Wij gaan hen daarin voor, wij zijn hen daarin voorgegaan. Zij zullen zich bij ons aansluiten. In hun erkenning van Jezus van Nazareth als de Messias. En zo voegt Juda zich dus bij Israël. Waarom ook niet? De geschiedenis van Israël loopt nou eenmaal niet via Juda, maar loopt via Israël. Dat is de norm, dat is de lijn. Dat moet u toch begrepen hebben uit al die avonden waarin we gesproken hebben over die beloften die gedaan zijn en over het eerstgeboorterecht en wat daaraan vastzit en wat het betekent. De naam, de titel Israël berust bij Efraïm, bij Jozef. Dat wil zeggen niet bij Juda. En Efraïm, Jozef, is dus de norm. De 10 stammen zijn de norm. En Juda zal daar alsnog zich bij aansluiten, dat is wat hier staat. Juda zal gaan tot het huis van Israël. En ze zullen tezamenkomen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen te erven gegeven heb. Uiteindelijk gebeurt dit dus in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar goed, ik laat het hoofdstuk verder los. Als u maar onthoudt dat het volk als zodanig uitdrukkelijk wordt voorgesteld door 2 vrouwen. Zijn dit 2 volkeren? Het onderscheid in de beschrijving wordt eigenlijk niet gemaakt. De ene heet inderdaad Israël, letterlijk, en de andere heet letterlijk Juda, en Juda is niet Israël. Die heb je nou, hè? We hadden het over 2 vrouwen. Zo'n verhaal krijgen wij ook in Ezechiël, hoofdstuk 23. Het is min of meer hetzelfde verhaal. Voor Ezechiël geldt dat hij optrad in dezelfde tijd als Jeremia. Wij leren ook ezelsbruggetjes, hè. Die grote profeten, als die naam eindigde op ja, dan traden ze op in het land. Eindigde het op el, dan traden ze op onder de ballingen. Als de naam Jehovah is in de naam, dan waren ze in het land. En als het woord God aan het eind was, el, dan waren ze in het buitenland. Jesaja was dus in het land, Jeremia ook en Ezechiël niet. Hè? En Daniël ook niet. Daniël was in het buitenland in de ballingschap en Ezechiël ook. En terwijl Jeremia optrad in Jeruzalem in wat er over was van een Joodse staat, nadat het volk als volk en nogal collectief was weggevoerd, zo'n minderheid, in een staat dus die in hoge mate overeenkomt met de Joodse staat van vandaag, die zich ten onrechte Israël noemt, vanzelfsprekend. U weet wel, het merendeel van de Jodendom leeft nog steeds in, verspreid in de wereld, in de diaspora. Maar een klein deel daarvan heeft een eigen staat rondom en in Jeruzalem. Net als in de dagen van Jeremia. En net als in de dagen van Jeremia wordt aan hen het evangelie gepredikt. En net als in de dagen van Jeremia loopt het uit op de verwoesting van Jeruzalem. En net als in de dagen van Jeremia geldt, bid niet voor dit volk ten goede, want ik zal u niet horen. Nee, je kunt bidden voor de Joden in het algemeen, voor Joden in het bijzonder, opdat hen het evangelie gepredikt zou worden uiteraard, opdat ze zouden komen tot geloof in de Heer Jezus als de Messias, vanzelfsprekend. Maar voor stad en staat, nou, als je ook weet hoe het afloopt, dan weet je ook dat het geen zin heeft en eigenlijk grenst aan godslasterlijkheid als je het toch doet, hè? Als je het weet. De Heer kan het niet verhoren. En dat zegt hij ook. Dat is Jeremia. Nou goed, daar waren we net, Jeremia. Waarin dus dat oordeel over Israël wordt aangekondigd, maar ook een herstel. Maar het herstel dat aangekondigd wordt, wordt toch in hoge mate gelegd, niet bij Juda, maar bij Israël. Dat hebben we zojuist gelezen. In Jeremia 3. Ezechiël wordt geacht op te treden onder de ballingen. Dat is ook zo, want dat staat gewoon in de eerste verse van dit Bijbelboek. Ik wil het wel even lezen. Al is het een beetje buiten de lijn, maar ik weet nooit wanneer het wel in de lijn past. Ezechiël. In het 30e jaar, in de 4e maand, op de 5e dezelfde maand, als ik in het midden der weg gevoerd was bij de rivier Gebar, zo geschiedde het dat de hemelen werden geopend en ik gezicht van God zag, enzovoort, enzovoort. En het was bij de rivier Gebar. Ezechiël 1, vers 1 en 3, en het komt nog een paar keer voor. Wat ik probeer te zeggen is dit, Ezechiël bevond zich weliswaar onder de ballingen, in de ballingschap, maar het was niet bij de twee stammen. Een beetje commentaar zegt dat gewoon in de ballingschap en dan denk je bij de Joden. Nee, hij was bij de ballingen bij de rivier Gebar, maar Gebar ligt niet in het gebied waarheen de twee stammen zijn weggevoerd volgens de Bijbel. En toen heeft men uitgevonden, want er staat in uw Bijbelse encyclopie, er staat in dat de rivier Gebar, weet men niet wat het is, maar het is waarschijnlijk dat kanaal dat onder Nebukadnezar gegraven is geworden tussen de Eufraat en de Tigris. Maar er staat rivier Gebar. En de aardigheid is, je kan gewoon een Bijbelse atlas, of gewoon een atlas opzoeken en er staat die rivier Gebar gewoon op. Maar die ligt kilometer 400-500 naar het noorden. Namelijk niet in het gebied van waarheen de twee stammen werden weggevoerd in Babel, maar in het gebied van de 10 stammen in Assur, zeg maar, hè? In de Assyrische ballingschap. Het is een zijrivier van de Eufraat. En het ligt betamelijk recht naar het noorden boven Babel. Het is niet Babel. Hij was niet bij de Joden in ballingschap, hij was bij de 10 stammen in ballingschap. Daniel was bij de Joden in ballingschap. Ezechiël was bij Israël in ballingschap. Heel opmerkelijk. Nee, in de volgende hoofdstukken is hij inderdaad in Jeruzalem, maar dat is in een visioen. En op de Tempelberg en in de Tempel enzovoort. Dat is in een visioen. Maar hij was onder de 10 stammen. Let erop voortaan als u het boek leest. Zijn boodschap heeft ook een hoge mate van doen met die 10 stammen. Alleen, hij was daar in de tijd van de val van Jeruzalem. Dat wil zeggen, in dezelfde dagen als die van Jeremia. Maar Jeremia was in Jeruzalem. Maar men is geneigd die 10 stammen voorkomen weg te redeneren. Maar hier in Ezechiël, daar ben je dus meer dan 100 jaar, 130 jaar na de Assyrische wegvoering of zo, maar je bent wel degelijk bij die lui in hun ballingschap, zoals je bij Daniel bent, bij de Joden in hun ballingschap. En bij Esther trouwens ook. En Nehemia en Ezra. Maar vooruit. Van hieruit ga ik dus gauw toch naar Ezechiël 23, want daar moest ik naartoe, naar de beide dames. Vers 2. Mensenkind, daar waren twee vrouwen, dochteren van één moeder. Zij waren zusters. Deze hoereerden in Egypte, in haar jeugd. Daar werden haar borsten gedrukt en daar werden de tepelen haar maagdoms betast. Haar namen nu waren Ohola, de grootste, en Oholiba, haar zuster. En zij werden de mijne en baarden zonen en dochteren. Dit waren haar namen. Samaria is Ohola en Jeruzalem Oholiba. Met andere woorden, deze zusteren zijn een uitbeelding van de beide huizen van Israël. Het ene huis heet hier Samaria, genoemd naar de jarenlange hoofdstad daarvan. En de ander heet Jeruzalem, dat wil zeggen dat is Juda, genoemd naar de hoofdstad van Juda, die overigens in Benjamin lag. Ohola nu hoereerde zijnde onder mij, dat wil zeggen terwijl ik met haar getrouwd was. En zij werd verliefd op haar boelen. Die kennen we al, hè? Kort voor boeleerders, hè? Haar boelen. Op de Assyriërs die nabij waren. Bekleed met hemelsblauw, vorsten en overheden, altemaal gewenste jongelingen, ruiteren, rijdende op paden. Al zo dreef zij haar hoererijen met dezelfde die allen de keuren der kinderen van Assur waren. En met allen op welke zij verliefd was, met al dezelfde drekgoden verontreinigde zij zich. Zij verliet ook haar hoererijen niet gebracht uit Egypte, want ze hadden bij haar in haar jeugd gelegen en ze hadden de tepelen haar maagdoms betast en ze hadden hun hoererij over haar uitgestort. En u begrijpt dat het gaat over de goden die men had meegenomen, letterlijk of overdrachtelijk, uit Egypte. En je zou in ieder geval meteen denken aan het vervolg in 1 Koningen 11 en 12, want daar ben je meteen bij de eerste acties van Jerobeam. Je bent bij het Gouden Kalf. Nou ja, twee zelfs. En zo ongeveer is het gebleven. Egyptische erfenis. Daarom gaf ik haar, vers 9. Daarom gaf ik haar in de hand van haar boelen over. Ze dan het aanlegde met de goden van Assur. Oké, dan horen ze in Assur thuis. In de hand der kinderen van Assur, op de welke zij verliefd was. Dezen ontdekten haar schaamte, haar zonen en haar dochteren namen zij weg, maar haar doden zij met het zwaard en ze kregen naam onder de vrouwen nadat men gerichten over haar geoefend had. Dat wil zeggen, er is een oordeel overgekomen, officieel een einde aan dat koninkrijk en als u mij vraagt, ze kreeg zelfs een andere naam. Vers 11. Als haar zuster Oholiba dit zag, dan ben je dus bij Juda. Zo verdierf zij haar minnen nog meer dan zij, nog meer dan zij. En haar hoererijen meer dan de hoererijen van haar zuster. Dit had u al kunnen begrijpen, daar straks uit Jeremia 3. Maar de zonden van Juda worden beschouwd als ernstiger dan die van Israël. Zij werd verliefd op de kinderen van Assur, de vorsten en overheden die erbij waren, bekleed met voorkomen sieraden, ruiteren, rijdende op paarden, altemaal gewenste jongelingen. Toen zag ik dat zij verontreinigd was, zij hadden beiden edenlij weg, die beide vrouwen. Ja, zij deed tot haar hoererijen nog meer toe, want toen zij geschilderde mannen aan de wand zag, de beelden der Chaldeeën. Als u weet wat het is, dan moet u de commentaren lezen, dat is vermakelijk. Ik ga je uitleggen hoe dat dan was en wat het voorstelt, maar goed. Geschilderd met meni, gegard met een gordel aan hun lenden, hebben de overvloedig geverfde hoeden op hun hoofden, die allen in het aanzien hoofdmannen waren, naar de gelijkenis der kinderen van Babel, van Chaldea, het land hunner geboorte. Zo werd zij op dezelfde verliefd met het opzien van haar ogen, en zij zond boden tot hen naar Chaldea. De kinderen van Babel nu kwamen tot haar in, tot het leger der minnen en verontreinigden haar met hun hoererij. Ook verontreinigde zij zich met hen en daarna werd haar ziel van hen afgetrokken. Alzo ontdekte zij haar hoererij en ontdekte haar schaamte. Toen werd mijn ziel van haar afgetrokken, gelijk als mijn ziel was afgetrokken van haar zuster. Het lijkt me duidelijk waar het over gaat. Je hebt er weer twee bij elkaar. Israël voorgesteld als twee vrouwen. De een is Israël, heet Israël. hier aangeduid onder de naam Samaria. En de ander heet Juda, aangeduid onder de naam van Jeruzalem. Ook in verband met Oholiba wordt Egypte genoemd. We hadden Egypte net in vers 8 in verband met de 10 stammen. Hier in vers 21, en ik dacht nog een keer later ook. Oh, eerder, vers 19 en 21 vind je het genoemd in verband met Juda. Dat wil zeggen, die afgoderij hebben ze van oorsprong helemaal uit Egypte uiteraard. En later drukt het zich uit in Babel en Assur. Daarna wordt inderdaad in de volgende versen dat oordeel over hen aangekondigd. Eerst vind je de vloek over Oholiba, dat wil zeggen over Juda. Dat is vanaf vers 22. Daarom, o Oholiba, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw boelen van welke uw ziel is afgetrokken tegen u verwekken en ik zal hen van rondom tegen u aanbrengen. Dat wil zeggen de Chaldeën, de Babyloniërs dus. De kinderen van Babel en alle Chaldeën, Pekot, Zoa, Koa en alle kinderen van Assur met hen, gewenste jongelingen die alle vorsten en overheden zijn, hoofdmannen, vermaarde lieden die alle te paard rijden, die zullen tegen u komen met karren, wagenen en wielen, met een vergadering van volken, rondassen en schilden en helmen. Kortom, ze zien er heel aantrekkelijk en mannelijk uit. Maar niettemin weinig goeds van te verwachten. Hè? Mooie uniformen en zo. Zij zullen zich rondom tegen u zetten en ik zal voor hun aangezicht het gericht stellen en zij zullen u richten naar hun rechten. Het loopt tot en met vers 30, 31 eigenlijk. In de weg uw zuster hebt gij gewandeld, daarom zal ik haar beker in uw hand geven. Dat wil zeggen op zijn minst een gelijksoortig oordeel als wat gekomen was over Ohola zou komen over Oholiba. Een gelijksoortig oordeel als over de 10 stammen in een Assyrische ballingschap zou komen over Juda in de Babylonische ballingschap. Vers 32. Alzo zegt de Heere, Heere, gij zult de beker uw zuster drinken die diep en wijd is. Gij zult tot belaching en spot worden. Van dronkenschap en jammer zult gij vol worden. De beker van uw zuster Samaria is een beker der verwoesting, der eenzaamheid. Wat hier niet verteld wordt, maar wat je misschien kunt proeven, is dat het oordeel, zoals het over de 10 stammen was gekomen, onder wie Ezechiël zich bevond aan de Geboer, de rivier Gebar. Dit oordeel wordt, als ik het zo lees, overgedragen op Juda. Waarna je je afvraagt, maar hoe zit het dan met het oordeel over Israël? Gaat dat dan niet verder? In dat geval houdt Ohola haar beker en krijgt Oholiba ook een beker. Net zo'n beker. Maar dat staat er niet. Er staat dat het een wisselbeker is. Het is de beker die van Ohola overgaat naar Oholiba. Dat lees ik. Maar ik ben niet geheel onbevooroordeeld. Want ja, ik heb wat geschiedenislessen gevolgd. En daaruit heb ik geleerd dat in deze dagen al een deel, in deze dagen waarin dit gezegd wordt, een deel van die 10 stammen allang het gebied van Assur hadden verlaten. Sommigen zijn in één moeite door weggelopen. Nou, in ieder geval binnen enkele decennia. Het is niet allemaal in één keer gebeurd, maar ik heb het idee dat in deze dagen van Ezechiël die toon als het ware al wordt opgelicht van degene in de Assyrische ballingschap. Alleen, er is niet sprake van dat ze officieel toestemming krijgen om terug te gaan naar Samaria en omgeving of zoiets. Dat is wat je later vindt aan de kant van Juda, die na 70 jaar toestemming kregen onder Kores de Perziaan om terug te keren naar Jeruzalem en later zelfs toestemming kregen om Jeruzalem, zelfs als stad, met verdedigingswerken en muren en al, te herbouwen. Dat vind je bij de Assyriërs niet. Maar wat de geschiedenis ons leert, is dat die Assyriërs dat ook niet nodig hadden. Ze waren ook helemaal niet van plan terug te gaan naar Samaria, hetgeen heel wijs was. Want de profeten zeggen, dit land eet zijn inwoners op. Dat staat ook in Ezechiël. Dus waarom zouden ze teruggaan? Ze hebben een andere uitgang genomen. En dat was al aan de hand in deze dagen. Maar als u het mij vraagt, lees ik het hier. En de beker wordt als het ware overgedragen aan de andere zuster, aan Juda. En dat blijft dan op de bladzijde van de Bijbel zichtbaar. Wordt gecontinueerd tot in de dagen van Handelingen, om zo te zeggen. Want dan zijn we dus inderdaad bij de Joden. Maar niet bij Israël. Israël is weg. Vanaf vers 20 tot pak een beet vers 30 zijn we dus inderdaad bij het oordeel over Oholiba. En vanaf vers 31 ook, maar er staat dat dat oordeel hetzelfde is, de beker dezelfde is als die van haar zuster. Het heet dan ook vers 33, de beker der verwoesting en der eenzaamheid. Van dronkenschap en jammer zult gij vol worden, de beker van uw zuster Samaria is een beker der verwoesting en der eenzaamheid. Gij zult hem drinken en uitzuigen en zijn scherven zult gij brijzelen en uw borsten zult gij afrukken, want ik heb het gesproken, spreekt de Heere, Heere. Daarom alzo zegt de Heere, Heere, omdat gij mijner vergeten en mij achter de rug geworpen hebt, zo draagt gij ook uw schandelijkheid en uw hoererij. Let op het woord ook. Zo draagt gij ook. Gij ook. Niet alleen Israël, maar ook Juda. En dan vanaf vers 36 vind je dus uitspraken over beiden. Dat wil zeggen over die beide vrouwen tezamen. Het verschil wordt hierna niet genoemd. Maar nu hebben we al twee bijna complete hoofdstukken die over Israël totaal spreken als over twee vrouwen. Waarbij duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de beiden in elk geval. Hierna hebben wij nog een gedeelte dat gaat over twee houten. Nog steeds in Ezechiël. En bedenk waar die man was. Onder de 10 was hij. Daar krijgt automatisch een en ander aan gewicht mee. In Ezechiël 37 vinden wij de beroemde profetie over het dal der dorre doodsbeenderen. Waarbij de vraag was, zullen die weder levend worden? En dan gebeurt er het een en ander, waarin wij de tegenwoordige Joodse staat herkennen. De beenderen namelijk komen wel tot elkaar en vormen een lijk. Maar daarmee zijn ze niet levend geworden. Je moet daar in dat hoofdstuk altijd goed bij de les blijven. Maar je vindt daar het ontstaan van de tegenwoordige Joodse staat. Maar het is niet vervulling van de profetie die zegt dat de Heer geest in die beenderen zou brengen. Want dat is niet wat er gebeurde, ontstond een lijk. Het wordt vervolgens ook genegeerd, al die gebeurtenissen. En daarna begint het opnieuw vanaf vers 9. Profeteer tot de geest dit keer. Profeteer mensenkind en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest komt aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. Het voorgaande wordt volkomen genegeerd. Het verhaal begint opnieuw. En wat er dan gebeurt is dat Ezechiël profeteert zoals hem bevolen was, vers 10. Toen kwam de geest in die beenderen en zij werden levend en stonden op hun voeten en gans zeer groot heer. Zodat je ziet dat ook hier symboliek en letterlijke taal volstrekt door elkaar loopt. Want de beenderen hebben ineens voeten en ze vormen een grote menigte. En dan komt de verklaring. Toen zei hij tot mij, mensenkind, vers 11, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Zij komen tot leven, er ontstaat dus alsnog een levend lichaam. Daarmee een Israëlitische staat, dat woord moet je wel gebruiken, want de staat Israël. Huis Israëls, gans huis Israëls. Er ontstaat dus een Israëlitische staat en de verklaring vinden we hier. Hè? Vers 12, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o Ami, mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En het gaat over het uiteindelijke herstel van Israël. Ik zal geest in u geven, vers 14, en ik zal u in uw land zetten. Nou ja, zo vinden we heel wat profetieën die gaan over de verzameling, de bekering van het totale Israël in de toekomst. En dat het over het totale Israël gaat, lezen wij vanaf vers 16. Mensenkind, neem u een hout. Dat had ook een boom kunnen zijn overigens, hoor. Dus geen verschil tussen in het Hebreeuws. Neem u een hout, ets. Neem u een hout en schrijf daarop voor Juda en voor de kinderen Israëls zijn metgezellen. En neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef, het hout van Efraïm en van het ganse huis Israëls zijn metgezellen. Twee houten, daar worden namen opgeschreven ter identificatie. Het ene hout stelt voor Juda, het andere stelt voor Efraïm. Dan wel het ene, dan ga ik langzamer, stelt voor Juda en voor de kinderen Israëls, zijn metgezellen. U weet u nog wat wij gelezen hebben in 1 Koningen 12? Dat er uit Israël waren die woonden in Juda. En dat hebben we daar twee keer gelezen. En hier wordt deze uitdrukking meteen begrijpelijk. Voor Juda en voor de kinderen Israëls zijn metgezellen. Want bij Juda horen ook metgezellen die inderdaad uit andere stammen van Israël zijn. Zij leefden immers onder Juda en werden daarmee geteld als Joden. Ze maakten deel uit van het huis, het ganse huis van Juda. Niettemin worden ze apart gesteld. Juda en de kinderen Israëls zijn metgezellen. Maar het is Juda. En daarmee één volk, ongeacht de verdere afstamming. En het andere hout schrijft daarop voor Jozef, dan wel Efraïm, het hout van Efraïm, maar Jozef of Efraïm maakt in de praktijk geen verschil. Hè? En van het ganse huis Israëls zijn metgezellen, dat wil zeggen, en alle anderen die daarbij horen. Het is niet maar de stam van Jozef of van Efraïm. Het zijn de 10 stammen, maar bovendien ook degene die uit de Joden gewoond hebben of woonden onder de 10. En die dus ook inderdaad met de 10 in ballingschap zijn weggevoerd. U weet wel, de Jutten. Heb ik wel eens gezegd, hè, al, hè? De Jutten van Jutland, dat is gewoon Joden. Maar zij bevonden zich onder de 10 stammen van Israël. We worden niet als Joden gerekend, maar qua afstamming zijn ze uit Juda. Nou goed. Maar je vindt hier dus de 10 en de 2 naast elkaar. In die twee houten. En dan staat er vervolgens, doe gij ze dan naderen het een tot het ander, tot één hout. Die twee houten of bomen. Men denkt, de man kan toch geen bomen in zijn handen gehouden hebben. Dus men vertaalt het met houten. Prima, maar je moet toch denken aan bomen, want een boom is in de Bijbel, onder andere, maar met grote nadruk, een uitbeelding van een volk. Daar hebben we de stamboom aan overgehouden. Dus doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot één boom hout. En zij zullen, of namelijk, zij zullen tot één worden in uw hand. Waar het over gaat, lijkt me duidelijk. Het gaat over dat Juda weer bij Efraïm komt, hebben we net gelezen. In ieder geval dat de 2 en de 10, dan wel de 10 en de 2, weer verenigd worden. Verenigd worden in één koninkrijk. Ik lees verder, het is wel tijdrovend, maar ja, we lezen toch gewoon de Bijbel, hè? Dat kan niet verkeerd wezen. Wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, en let op waar de man was, hij was onder de 10. Komt automatisch wat klemtoon op te liggen. Niet op de Joden, maar op Israël. In de ballingschap. Daar was hij. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggen, dan zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn. Zo spreekt tot hen, al zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is. Want Efraïm was de erfgenaam van Jozef, eerst geboorterecht weet u nog, daar was het gebleven. En van de stammen Israëls zijn metgezellen, dan heb je ze alle 10, maar misschien alle 12 als je de afstammelingen van Juda en Benjamin de metgezellen dus meerekent. Hè? En ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda en zal ze maken tot 1 hout. U zult zeggen, maar hier wordt toch Israël aan Juda gevoegd en niet Juda aan Israël. Dan zeg ik, nee, maar hier gaat het dus uitdrukkelijk over de terugverzameling van Israël in de wederkomst van Christus. En dan is Juda de eerste die tot geloof komt en wordt Israël, de 10 stammen, daar vervolgens aan toegevoegd. Nee, dat is de oude vraag, wie is het eerst? Nee, ik heb ook symbolische voorbeelden zat bij de hand, want het komt vaak genoeg in de Bijbel voor. De mooiste vind ik, maar ik kan het nooit helemaal goed onthouden, die race van die 2 man die naar het graf renden. Petrus en Johannes, maar wie was er nou het eerste? De een kwam het eerst aan, maar stopte bij de ingang. De ander kwam alsnog en ging hem voorbij en ging als eerste het graf binnen. Wie was nou de eerste? Vele laatsten zullen de eerste zijn, maar als ze eerste zijn, waarom heten ze dan laatsten? In onze dagen is Israël, in de dagen van de wederkomst van Christus, eerst Juda en dan alsnog Israël. Zij zullen 1 worden in mijn hand, zegt de Heer. De houten nu, vers 20, op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun lieder ogen. Spreek dan tot hen, zodat u maar ziet dat ze onderwezen worden op symbolische wijze. Hè? En alleen als ze vragen hadden, dan zou je het nog uitleggen ook, maar het zou redelijk overbodig moeten zijn, lijkt mij. Spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarheen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal ze maken tot 1 volk in het land, op de bergen Israëls, en zij zullen allen tezamen 1 koning tot koning hebben. En zij zullen niet meer tot 2 volken zijn. Wanneer zullen ze niet meer tot 2 volken zijn? Als de Heer hen verzamelt op de bergen Israëls. Is dat al gebeurd? Is de simpele vraag. Het antwoord is nee, dat is nog niet gebeurd. En ik haast me dan ook eraan toe te voegen dat die hele leer, deze leer dat alle stammen uit de ballingschap terugkeerden onder Ezra en Nehemia alleen maar is uitgevonden om een eventuele toepassing van dit soort Bijbelse profetieën op onze dagen te kunnen ontkennen. Daar alleen is het voor uitgevonden. Ook alleen maar in die kringen worden die dingen geleerd. Ik meen het bloedserieus. Ja, het spijt me, ik noem geen namen deze keer, want dat vind ik toch niet zo prettig. Maar zo gaat dat. Mensen die per se niet willen horen dat de gemeente, het christendom, zal ik maar zeggen, verspreid is geworden onder de 10 stammen van Israël, nemen gauw hun toevlucht tot de gedachte dat die 10 stammen gevonden moeten worden onder de Joden en dat dat heel Israël is, alle stammen, en dat er buiten niks meer is. Maar het is een dwaze leer. In de eerste plaats, de Joden zelf weten wel beter. En wij weten het ook beter, want de Bijbel zegt dat ze 1 zullen worden. Dat geloven de orthodoxe Joden ook. Maar dat is pas als de Messias komt. En hier staat dat ook. Als dat koninkrijk van David hersteld zal worden in Israël. Dat wil zeggen in het land Israël. Niet ergens anders, in het land Israël. En dus in Jeruzalem. Ik zal ze maken tot 1 volk, vers 22, in het land, op de bergen Israëls. En ze zullen allen tezamen 1 koning tot koning hebben. Dat is sinds Salomo niet meer gebeurd. Want sindsdien waren er 2 huizen en minstens 2 koninkrijken. En ze zullen niet meer tot 2 volken zijn, dat zijn ze dus tot op heden nog steeds. Nou ja, tot het eind van de 70ste week aan toe. Daarna pas wordt het anders. Nog voortaan meer in 2 koninkrijken verdeeld zijn. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben en zal ze reinigen. Zo zullen zij mij tot volk zijn, Ami. En ik zal hun tot God zijn en mijn knecht David, dat wil zeggen dat huis van David en dus de zoon van David bij uitstek, Christus zelf, degene die het toekomt, staat er in Ezechiël 21. Mijn knecht David zal koning over hen zijn en zij zullen allen tezamen één herder hebben. En zij zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen ze wonen, zij en hun kinderen, hun kindskinderen, tot in eeuwigheid. Hier heb je dus het eeuwige koninkrijk van Christus, dan wel het bestendige koninkrijk van de zoon van David. En van het huis van David uit 2 Samuel 7, waarover wij het nog steeds niet gehad hebben. Maar dat komt nog. En mijn knecht David zal hun lieder vorst zijn tot in eeuwigheid. En ik zal verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond zijn. Het gaat dus over het nieuwe verbond, hè? Het verbond des vredes. En ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen. Ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten. Een tempel. Tot in eeuwigheid. De laatste hoofdstukken van Ezechiël gaan over die tempel. En nu even terug naar vers 24. Mijn knecht David zal koning over hen zijn en zij zullen allen tezamen één herder hebben. Niet meer twee volken zijn, ook niet twee kudden. Wat ik in gedachten heb is natuurlijk Johannes 10. Ik ben de goede herder, wie? Welke herder? Deze uiteraard. Die uit het huis van David, Jezus, gij zonen Davids, zou hen tot Gods volk maken, tot Ami. Hij zou hen maken tot Rugama. Wat riep hij ook alweer, die blinde? Gij zonen Davids, Rugama, zei hij. In het Hebreeuws althans, hè. Ontferm u over mij. En als de Heer dan zegt, maar ik heb nog een andere kudde, andere schapen die van deze stal niet zijn, dan weet je toch waar het over gaat, mensen. Dat is toch niet een probleem? Het zijn twee volkeren, het zijn twee kudden. Het is één koning, het is één herder. En als de Heer dan zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, waar heeft hij het dan over? Dat is toch zo duidelijk als wat, daar hoef je niet naar te raden. Dat staat gewoon in de Bijbel. Het ene is Juda, daar sprak hij tegen, en die andere schapen is dus Israël. Kortom, dat huis Israëls, dat huis van Efraïm, Jozef, of hoe het maar heten mag. Het kan niet anders. Bovendien, dit soort uitspraken vinden we eigenlijk ook reeds in Ezechiël 34, waar sprake is van dat de Heer zou richten als herder over zijn kudde. Nou ja, twee kudden. Namelijk tussen klein vee en klein vee. Twee soorten zijn het toch ook. Het hele hoofdstuk gaat daarover, hè? Over de valse herders. De herders die niet de schapen weiden, maar zichzelf. Maar dan staat er inderdaad, einde van vers 22, ik roep maar wat. Ik zal richten tussen klein vee en klein vee. Dan heb je toch twee soorten klein vee, tenminste. En ik zal één herder over hen verwekken. Als maar één kudde was, heeft geen zin om te zeggen, ik zal één herder over hen verwekken. Maar juist omdat er twee kudden zijn, heeft het zin om te zeggen, maar het wordt één herder. Die twee kudden worden één namelijk. En mocht je dat hier in Ezechiël 34 ontgaan, lees je daarna dus Ezechiël 37 en daar staat het gewoon zwart op wit. Zodat we hier hebben in Ezechiël 37 twee volken, twee houten, twee koninkrijken. Ze zullen niet meer twee koninkrijken zijn. Twee koninkrijken die één worden, twee houten die één worden, twee volken die één worden, twee kudden die één worden. En we hebben het nog steeds dus over het bekende onderscheid langzamerhand tussen Israël en Juda. Van daaruit, zo aan het einde van de avond, kom ik natuurlijk met groot gemak even door, hè? Want dit is de lijn die je dan vast hebt. Juda vind je later nog, die komt terug uit de ballingschap. Er volgen nog drie kleine profeten. En dan kom je in het Matthäus-evangelie terecht, in het Nieuwe Testament. En als je opgelet hebt, heb je er wat aan. Want dan kom je bijvoorbeeld in Matthäus 21... de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En ik neem aan dat u die kent. Een heer des huizes had een wijngaard en verhuurde die aan landlieden en hij reisde vervolgens buitenslands. Toen de tijd de vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden nemende zijn dienstknechten hebben de een geslagen en de ander gedood en de derde gestenigd. Want dat deden ze nou eenmaal met de profeten, zei de Heer. En wederom zond hij andere dienstknechten, zeg maar profeten, meer in getal dan de eerste en zij deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, wie dat is dat weet u. Zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkaar, deze is de erfgenaam, de eerstgeborene, de rechthebber. Komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende, wierpen zij hem uit, buiten de legerplaats, buiten de wijngaard, en doden hem. Leiden en buiten de wijngaard om gekruist te worden. Ik bedoel, dat hoef ik toch niet uit te leggen? Dat is symboliek, ja. Nou, en? Vroeger viel me dat niet eens op, dat het symboliek was. Hè? Maar sinds iemand zegt, je moet dat uit elkaar houden, zijn twee verschillende dingen, valt het me ineens op. En valt ook op dat het niet kan. Je kan niet eens tarwe en onkruid uit elkaar houden, laat staan. Dus, maar goed, wanneer dan de Heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? En ze zeiden tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. Doen verloren gaan staat er gewoon, hoor. Apolumi. En hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Zodat je hier hebt niet twee kudde koninkrijken, maar je hebt hier twee soorten landlieden. Van de een wordt de wijngaard afgenomen nadat ze de zoon van de heer van de wijngaard gedood hebben. Van wie wordt het dus afgenomen? Van het Joodse volk. Aan wie wordt het gegeven? Aan andere landlieden die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Wie zijn dan de andere landlieden? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Dan weet je dat toch? Ja, aan de 10 stammen dus. Jezus zei tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schrift de steen die de bouwlieden verworpen hebben? Wie waren die bouwlieden? Staat hierachter. En de bouwlieden zelf wisten dat hij over hen sprak. Staat er ook bij. Dat staat in vers 45. De steen, Christus, de zoon dus. Nee, de steen is Eben, maar de zoon is Ben. Het is in hoge mate hetzelfde woord. En vandaar de associatie. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Je bent hier van hieruit zo in Efeze en bij de gemeente terecht natuurlijk. Hè? Over dat bouwwerk en de hoekstenen zo. Hè? Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen, in de ogen van de bouwlieden namelijk. Want zij hadden de steen verworpen en ineens heeft de steen een ereplaats, ergens anders. En toch aan een tempel, want het gaat over een tempel bouwen. In Psalm 118, waar het uitkomt. En wat die tempel is, weet u toch ook? Daarom zeg ik u, lieden, dat het koninkrijk Gods, waarvan de wijngaard dus kennelijk een uitbeelding is, van u, de Joden, de landlieden, zal weggenomen worden en een volk enkelvoud gegeven, zal aan een volk gegeven worden, dat zijn vruchten voortbrengt. Het is heel gemakkelijk. Het wordt niet aan andere volken gegeven, hoewel dat gekund zou hebben. Had het kunnen staan, no problem. Maar er staat uitdrukkelijk een volk, een staat er niet, hè? Een volk, enkelvoud. Welk volk? Als het van Juda wordt weggenomen, wie komt er dan het eerst in aanmerking? Israël dus. Dat zijn vruchten voorbrengt. Wat is er de vrucht van dan? De vrucht is de gemeente. Als je het nauwkeurig wil doen om niet te struikelen in sommige schriftplaatsen, dan moet je zeggen, de verantwoordelijkheid, het koning van het koninkrijk Gods, om zo te zeggen, de priesterlijke functie, is niet gegeven aan de gemeente, is gegeven alsnog aan Israël, aan de 10. En alleen degene die dat aanvaarden en daar trouw in zijn, dat is de vrucht ervan en dat is de gemeente. En elke andere heiden, want de 10 zijn ook heidenen, want ze zijn niet Joods, hè. En elke andere heide kan daar persoonlijk deel aan krijgen. Dan zeg je gewoon, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Op wie deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En wie dat zijn, weet u ook. Dat zijn die bouwlieden die de steen verwerpen. Want zij stoten zich aan diezelfde steen. Dat staat vele, vele malen in de Bijbel. Oude Testament en Nieuwe Testament. En het wordt toegepast ook nog eens een keer op de persoon van Judas, die in zichzelf natuurlijk ook een beeld is van Juda, het Joodse volk. En de overpriesters en fariseeën hoorden die gelijkenissen en ze verstonden dat hij van hen sprak. Nou ja, dat spreken wij niet tegen, maar wie zijn die anderen? Dat lijkt me duidelijk. Vanuit het Oude Testament, twee volken, twee houten, wat het maar was, twee vrouwen, hier twee groepen landlieden. En eigenlijk had ik eerst moeten lezen vers 28, dat ik persoonlijk verklaard heb tot de mooiste gelijkenis in heel de Bijbel. Dat is een kwestie van smaak. Wat denkt u? Wat denkt u? De verantwoordelijkheid voor het beantwoorden van de vraag ligt bij ons. Dat wil zeggen dat de Bijbel zelf er niet expliciet een antwoord op geeft. Wat denkt u? Wat had je gedacht? Onder het motto, wie oren heeft om te horen, die horen. En onder het motto, wie het vatten kan, vatten het. Een mens had twee zonen. Nou ja, dat is al genoeg. Abraham had twee zonen. Nee, Isaac had, ja goed, Abraham ook. Maar dan krijg ik ruzie met de Mohammedanen, dus ik sla er een over. Isaac had twee zonen, Jacob en Esau. En wat denk je wat? Hij had twee zonen en gaande tot de eerste, zeide hij, zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Die wijngaard weet je nu al, hè. Doch hij antwoordde en zeide, ik wil niet, en daarna berouwhebbende ging hij heen. Om toch te werken in de wijngaard, uiteraard, hè. En gaande tot de tweede, zeide desgelijks, zoon, ga heen. Werkheden in mijn wijngaard. En deze antwoordde en zeide, ik ga heen, en hij ging niet. Weet u nog wat we net gelezen hebben over Juda? Ze hadden zich valselijk bekeerd. Ze zeiden van ja, maar het was niet zo. Nou, hier heb je hem weer. Alleen nu gaat het over twee zonen. En die laatste is natuurlijk gewoon Juda. Het Joodse volk, ga heen, werk in mijn wijngaard. En ze zeiden ja, maar ze deden het niet. Maar wie is dan die broer? Tot wie het eerste gezegd werd, hè? Die zei, nee, ik doe het niet. Maar daarna, later toch wel. En het resultaat is, degene die in die wijngaard had moeten werken op grond van zijn eigen woorden, die deed het dus niet. Maar die andere, die nee gezegd had, deed het alsnog. Je weet toch dat dat slaat op de 10 stammen van Israël. Dat moet dan toch zo zijn. Ik zou niet weten wat je er anders aan serieuze verklaring voor zou kunnen geven. Behalve het verschijnsel dat inderdaad sommige mensen zeggen ja en ze doen nee. En sommige mensen zeggen nee en doen ja. Ik bedoel, dat ligt toch zo voor de hand. Je trekt je lijn van die twee gewoon door in het Nieuwe Testament en je hebt geen probleem. In Lucas 15 vind je twee zonen. En er staat alleen boven de verloren zoon. Merkwaardig genoeg. Maar dat is ons onderwerp ook, hè. Want u weet toch goed was, hè. Er waren twee zonen en een van die twee zei, pa, ik hou het voor gezin. Geef mij mijn deel. Geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. Er staat bij dat hij de jongste was in vers 12 van Lucas 15. Maar daarom kan hij wel het eerst geboorterecht hebben, hoor. Isaac was de jongste, Jacob was de jongste, Jozef was de jongste, ten opzichte van Ruben. Efraim was de jongste, dus wel. De jongste van hen zeide tot de vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt, zijn erfenis namelijk. En hij deelde hun het goed, de erfenis dus, het erfgoed. En niet vele dagen daarna de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebben, die is weggereisd in een ver land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk, en hield er niks van over. Maar het ging wel verkeerd met hem, dat bedoel ik dan. Hij had alles verteerd. Toen werd er grote hongersnood en gebrek. En toen, nou ja, en toen kwam hij terecht bij de zwijnen en vulde zijn buik met zwijnendraf en wat het allemaal maar was. En op een gegeven moment komt hij tot zichzelf, staat er, tot zichzelf gekomen zijnde, vers 17, zeide hij: hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Hij kwam tot zichzelf. In Jeremia 31 staat dat dit van toepassing is op Efraïm. Zwart op wit. Jeremia 31. Dus het beroemde hoofdstuk over het nieuwe verbond. Ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda, in die volgorde, een nieuw verbond maken, spreekt de Heer. Lees u dat hoofdstuk in uw eigen tijd maar eens een keer door. Dat gaat over Efraïm als de eerstgeborene, staat letterlijk in vers 9. Het gaat bovendien over Samaria, staat letterlijk in vers 5. En over Efraïm weer letterlijk in vers 6. En dan staat er in vers 19. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Nu nog eens iemand die zich beklaagt. De verloren zoon, juist. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt, nadat ik tot mijzelf ben gekomen, nadat ik mij ineens gerealiseerd heb wie ik ook alweer ben, van oudsher, van oorsprong, dat is toch gewoon de verloren zoon. Heb ik op de heup geklopt, wat het maar is, ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Klopt toch precies, dat is de verloren zoon. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind, maar beide termen zijn synoniemen voor het eerstgeboorterecht. U weet wel, de enige zoon, de geliefde zoon, wat het maar was, die termen hebben we besproken. En ik geloof zelfs dat ik deze verse ook heb aangehaald, maar dat weet ik niet meer, ik dacht het wel. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, zegt de Heer, denk ik nog ernstelijk aan hem, daarom rommelt mijn ingewand over hem, ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. Over Efraïm. Je herkent dat toch, of niet? Efraïm is toch die ene van die twee? Het is Efraïm en niet Juda. Nou, daar gaat die gelijkenis van die verloren zoon dus ook over. En u weet hoe het gaat. Hij komt terug als knecht om zich in de dienst van zijn vader te stellen. En hij wordt gesteld tot zoon, want daar komt het in de praktijk op neer. Ik heb iemand horen zeggen, dat kan niet, want hij had zijn erfenis al gehad. En had hij de doorgejaagd, die was hij dus kwijt. Dus er kan nooit meer sprake zijn van eerstgeboorterecht. Als hij het al had, was hij het kwijt. Maar eerstgeboorterecht kun je zo niet kwijtraken. Eerstgeboorterecht is niet materieel. Eerstgeboorterecht wil zeggen, je bent de drager van de titel. En daarmee de opvolger van vader, om zo te zeggen. Vers 22. Breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand. Een ring! Dat is eerstgeboorterecht. Een ring is autoriteit. Een ring is het zegel. Schuif hem een ring aan zijn vinger. Komt in het Oude Testament ook voor, in de profetieën. Ga ik nou allemaal niet op in, maar je moet begrijpen wat het betekent. Dit gaat dus over eerstgeboorterecht. Dat laat zich raden, want anders had die andere jongen, die andere broer, die had niet jaloers hoeven zijn. Want die oudste zoon was in het veld en als zij kwam en het huis genaakte, vers 25, hoorde hij het gezang en het gerei, gedans, en tot zich geroepen hebben de een van de knechten vraagde wat het mocht zijn. En die zei toen, Kom en aanschouw en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen zo groot dat gij het niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Dit was Handelingen 13. En daar staat wel bij waar het vandaan komt, uit het Oude Testament namelijk. Een uitspraak tot de Joden, die nog even mochten zien wat er met Efraïm gebeurde en daarna konden ze inrukken. En verwondert u, dat zeiden ze nog, het is wonderlijk in onze ogen. En daarna hebben ze Jozef vergeten. Die dingen hangen allemaal samen. Hij werd dus toornig. Hij werd tot jaloersheid verwekt, de zoon die nooit weg was. Dat is Juda, nijdig op Efraïm. En pas in de toekomst, als beide volken verzameld worden, zal Juda Efraïm niet meer benijden en Efraïm zal Juda niet meer benauwen enzovoorts. Maar in afwachting daarvan wordt Juda tot jaloersheid verwekt door Lo-Ami, door wat geen volk is, in elk geval door de gemeente. Want dat staat er min of meer letterlijk. Maar wat dieper gegrepen, Romeinen 10 en 11 vind ik dus nu, hè, ze worden tot jaloersheid verwekt door de 10 stammen van Israël. Ik had nog 2 vrouwen bewaard, maar die kent u allemaal. De een was een bloedvloeiende vrouw en de ander was een dochtertje van Jairus, een jonge dame. En ze hadden allebei een 12-jarige geschiedenis achter de rug. Daar heb je parallel. Het heeft dus iets met koninkrijk te maken. En terwijl het dochtertje van Jairus vrucht zou moeten voortbrengen, geslachtsrijp werd. Stierf ze. En er was een andere vrouw, die was al 12 jaren onvruchtbaar. En die werd genezen. En die zou dus wel vrucht voortbrengen. Om bij de termen te blijven die we vanavond gelezen hebben. En wie is die andere vrouw? Dat hoef je niet te raden. Als de ene dochtertje is van de overste van de synagoge, staat ze voor het Joodse volk. Maar voordat die genezen wordt, wordt eerst de bloedvloeiende vrouw genezen. En dat is een beeld van, niet van Juda dus, maar van Efraïm. Niet van de 2, maar van de 10 stammen. En zeg niets is een beeld van de heidenen, want dan heb ik nog veel meer vragen voor u. Dan ga ik de hele verzameling, die menigte, die scharen langs. Wie is dat dan en wie is dat dan en wie is dat dan en wie is dat dan? Die hele schare is een beeld van de heidenen in het algemeen. En ze raakten hem allemaal aan, zeiden de discipelen. Maar die ene vrouw was erop uit, die stond erop te wachten. Die zei ook, als ik maar de zoon van zijn kleed aanraak. Want ze wist hoe het zat met het koninkrijk enzovoort. Van Saul en van... dat weet u toch? De zoon van het kleed van Saul, Samuel. Indien ik maar de zoon van zijn kleed aanraak. Een beeld van zijn koninkrijk. Eigenlijk een verborgen koninkrijk, maar vooruit. Dan enzovoort. En dat gebeurde dus ook. Daar is niks moeilijks aan. Dat hoef je niet zelf te bedenken, dat mag je niet eens zelf bedenken. Dat valt vanzelf op zijn plek als je die lijn volgt van 2 volkeren, 2 vrouwen, 2 mannen, 2 houten, 2 koninkrijken, wat het allemaal maar was. En dan kom je het Nieuwe Testament 2 tegen en weer 2 en weer 2. En dan weet je waar het over gaat, want de een wordt benoemd, zonder meer. En dan weet je wie de ander is. De een is Juda en de ander is dus niet de kerk. Niet de gemeente, hoewel het ermee van doen heeft. Maar de kerk is nooit weggelopen. De gemeente is nooit weggelopen van de Heer. Maar Israël wel. En die komt terug als dienstknecht en daaruit komt de zoon. Zodat ik geloof dat de bloedvloeiende vrouw daardoor inderdaad niet alleen vruchtbaar werd, maar daarna ook een zoon gebaard moet hebben om het verhaal af te maken. En daarna werd alsnog Juda. Het dochtertje van Jairus genezen, dat is in de toekomst uiteraard. Et cetera, et cetera. Volgende keer weer naar het Oude Testament, hoor. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom van uw woord. Wij danken u dat we dat in alle vrijmoedigheid mogen openen en mogen leren te zien, deze grote lijnen in uw heilsplan. En we danken u dat u ons deze dingen wilt openbaren, ons bekend maakt ook met de verborgenheid van uw wil. Dat het ons gegeven is om deze dingen juist te weten en in het bijzonder ook geïllustreerd te vinden, zelfs in gelijkenissen. Want dat is toch wat wij in uw woord mogen lezen. Wij danken u daarom dat u ons wilt inwijden in uw werk, uw plan, ook met betrekking tot deze tegenwoordige tijd. Maar boven alles mogen wij uitzien naar die geweldige toekomst, wanneer deze twee volken niet meer twee zullen zijn, maar één. En gesteld zullen worden onder één hoofd, één koning, die wij nu reeds mogen kennen, die wij nu reeds mogen dienen als dienstknechten, eveneens met de verwachting dat wij tot zonen zullen worden gesteld in de toekomst. Daarom dragen we onszelf aan u op. We vragen u, Vader, wees u ons nabij met uw geest, met uw kracht en met uw genade om Christus wil. Amen.